week. En dat begint dan met het Space Station eventjes, want dat is dus afgelopen zondagavond, eigenlijk de nacht van zondag op maandag vorige week, hè, een nieuwe bemanning gelanceerd met een Soyuz-raket. Dat was even spannend, want een paar vluchten ervoor ging het niet goed met een soortgelijke raket. Niet helemaal precies dezelfde, maar toch. En nou, deze is dus weer helemaal vlekkeloos verlopen. Dus er zitten we drie nieuwe astronauten in het, ja, astronauten en cosmonauten in het Space Station. En een van de drie is nog maar de zendamateur van die nieuwe bemanning. De Burbank, KC5, de ZSX. De andere twee niet, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Dat betekent dat Dan het erg druk krijgt met alle ARS-verbindingen. De huidige bemanning die er al zat, drie man, waren alle drie zendamateurs, maar die komen morgen terug naar huis. Dus dan blijft dus weer die nieuwe groep van drie over. Voorlopig eventjes, totdat de volgende bemanning in december weer gelanceerd wordt. Dat zijn er weer zes. Zo houden ze dat steeds aan de gang. Maar goed, deze vlucht is dus prima verlopen. Twee dagen later dus op dinsdag zeg maar aangekomen. En aan boord gegaan, de hele week druk geweest met de overdracht van het hele gebeuren. Want ja, als die vorige bemanning alweer snel vertrekt, dan moet die nieuwe het helemaal over kunnen nemen. En die zijn flink aan de slag. Als gevolg daarvan is er trouwens nog even geen nieuwe ARS-verbindingen gepland. Want ze hebben het nu natuurlijk even druk met andere dingen. En ook voor de nieuwe bemanning met Dan Burbank wordt het even lastig. Dus dat komt later wel weer. Dan ja, de groep van CubeSats die onlangs gelanceerd is. Ja, de meeste daarvan zitten nog steeds erg dicht bij elkaar. En het is nog steeds heel vervelend om uit te kunnen pluizen welke nou welke is. Hè. Twee daarvan die zijn, dat zijn geen amateursatellieten. Dus is die te zien wat dat voor signalen zijn. Dus die kun je niet controleren. En de andere vier, ja, die zitten allemaal in groepjes heel dicht bij elkaar. En je kunt hoogst globaal bepalen welke ongeveer in welk groepje kunnen zitten. Maar het gaat niet helemaal goed. Plus dat ook andere gegevens niet lijken te kloppen. Soms dan lijkt het er één satelliet bij zit die helemaal niet in het groep, die groep kan passen. Bijvoorbeeld wat betreft de radarreflectie en zo. Die is veel te groot voor een CubeSat. Dus ja, dan moet je er allemaal mee. Nou, ik heb zelf een beetje zitten gokken. Ik denk even dat E1P nu object G is. Golf. Dan Obisat, Oscar 71 en M-Cubed. Die zitten waarschijnlijk in de groep E en F. Objecten E en F, maar welke dan E en welke F is, is niet duidelijk. Dan denk ik dat de DICE-satellieten C en D zijn. Maar ook dat is nog maar afwachten. En dan blijft er zelf dat grote object B over. En dat zou dan RAX-2 kunnen zijn. En die geeft dus inderdaad ook een grotere radarreflectie. Dus misschien is het dan de reden. Maar het is helemaal nog niet zeker. En er is ook de afgelopen week geen verdere duidelijkheid gekomen. Dan zouden nog meer mensen moeten gaan meten. En vooral ook Dopplercurves bepalen. Want de meeste van die satellieten zenden niet de hele tijd. Die zijn wel af en toe een korte beurs. Dus je moet echt heel goed opletten. Je kunt het dus niet aan de opkomst- en ondergangstijden meten. Je moet het echt met de Dopplermetingen doen. Nou ja, het blijft even een spel. Ook NASA en NORAD en zo, die weten het allemaal niet. Dus het zal toch even van de amateurs moeten komen die zelf gaan uitmeten welke welke is. Ja, vorige week gehad over dat amateur-experiment aan het Space Station met de plasma-wolkjes die geproduceerd zouden worden met een elektromotor, elektrojet aan het Space Station. In eerste instantie zou het nog een koud experiment zijn, zeg maar, hè, dus met alleen maar koud gas, nog geen geïoniseerd gas. En bij volgende experiment gaan ze dus wel met ionisatiewolkjes beginnen. Om dan te kijken wat het gevolg is voor de ontvangst van de radiosignalen vanaf het Space Station, vanaf de verschillende antennes en zo. Nou ja, vorige week is er inderdaad wel het een en ander gedaan. Er zijn amateurs die wel iets ontvangen hebben, zoals Katrien de Jent die een aantal van die packets binnen zien komen op de 13 november. tijdens de twee ochtendpassages, maar verder nog geen conclusies daaraan verbonden. En de website die erbij hoort bij het experiment van Snimash, die is weer uit de lucht, dus er is geen informatie over de resultaten op dit moment. Er komen dus meer van dit soort experimenten de nabije toekomst. Er zal weer ingeschakeld zijn in de periode 25 tot 28 november volgende week en daarna weer van 2 tot 5 december. Ergens zo'n beetje in een weekend. En dan zullen dus masterstations, zeg maar, die AX25 packets uitzenden, die dan via het Digipeter systeem van het packetstation in de Space Station gerelateerd gaan worden. En daar kunnen dus meer mensen mee gaan doen. Het is handig dat je er ook aanmeldt bij die club, zodat je dan daar je data ook kwijt kunt na het experiment. Dan even wat echte DX, ruimtevaartuig Voyager 2. Die is al enkele tientallen jaren heel hard op weg naar eigenlijk het gebied buiten het zonnestelsel, samen met zijn broertje Voyager 1. En ze hebben nou Voyager 2 in begin november even wat omgeschakeld voor wat betreft zijn thrusters, zijn standregel motortjes. Ze hebben hem nu na al die tientallen jaren toch maar eens omgeschakeld naar zijn backup motoren. Tot nu toe heeft hij altijd van zijn primaire motoren gebruik gemaakt, maar nu gaan ze eindelijk op dit moment, na 30 jaar, 40 jaar geloof ik, 40 jaar, gaan ze over op de backup motoren. Kortom, daar kan hij er nog een hele tijd tegen. Dat is met Voyager 1 eerder ook al gedaan. Dus beide ruimtevaartuigen werken nu op de backup systemen. En ze vliegen rustig verder. Hè. Voyager 2 die zit nu zo'n 14 miljard kilometer van de aarde af. Hij zit nu helemaal aan de rand van de heliosfeer. Dus van zeg maar, het gebied waar de invloed van de zon nog te merken is. Want hij zit nu in het gebied waar de zonnewind tegen de interstellaire gaswolken aan botst. Zeg maar, hè. Dat begint dus de zonnewind terug te lopen naar nul. En dan ontstaat er ineens een andere wind, het interstellaire gas, wat daar ook een bepaalde snelheid heeft in weer een andere richting. Dat zal hij binnenkort wel gaan merken. Dus dat is nou eens echt grote afstand. Ze hebben dus nog steeds contact met die Voyagers. In principe hadden ze wel gezegd, we stoppen ermee, de missie is voorbij. Maar ja, ze kunnen het toch niet laten. Af en toe dan, eens in de zoveel tijd, nemen ze weer eens contact op en gaan ze weer eens wat telemetrie oppikken. Kijken ze nog eens even wat er allemaal gebeurt. Heel ver weg. Blijft leuk natuurlijk. NASA is al een tijdje bezig met lanceerprogramma's voor educatieve satellieten. En dan komt het dus vaak neer op CubeSats van universiteiten. Die ze dan eigenlijk gratis lanceren. Ze laten verder de hele ontwikkeling en bouw van de satellieten over aan de clubs die daaraan mee willen doen. Die moeten dat ook zelf bekostigen, maar de lancering nemen ze dan wel voor hun rekening. En daarbij is het hoofddoel van NASA natuurlijk educatieve programma's. Want dat vinden ze heel belangrijk. Daarom ook zijn ze enthousiast over ARIS, omdat dat met scholen gebeurt en zo. Ze willen het heel doen aan educatieve zaken, vooral om wetenschap en techniek te stimuleren op scholen en zo. Nou heeft Amsterdam nagedacht om daar ook slim mee aan mee te gaan doen. Want Amsterdam is natuurlijk bezig met de bouw van de volgende amateursatelliet, voorlopig even FOX 1 genoemd. Eigenlijk Amsterdam F dus. Hè. De FOX 1 satelliet is ook een CubeSat. En daarom heeft Amsterdam nagedacht om ook die satelliet te laten lanceren als educatief object. Om ook daarmee educatieve programma's te ondersteunen. Nou, daarbij krijgen ze steun van de ARRL en nog wat scholen, wetenschappelijke technische instituten en zo, die dat ook allemaal wel zien zitten. En nu hebben ze daar een voorstel voor gestuurd naar NASA om dan ook in zo'n groep van de CubeSats opgenomen te worden die door NASA gratis gelanceerd kunnen worden. En dat is dus slimme truc om op die manier dan toch goedkoop aan lanceringen te komen. Zelfs gratis en ja, dat hoeft alleen voor de satelliet gebouwd te worden. En daar zijn ze al mee bezig. Dus op die manier ziet het er naar uit dat de amateursatellietwereld dus inderdaad een soort verandering door gaat maken. Het zijn geen onafhankelijke amateur dingen meer. Het zijn echt samenwerkingsprojecten met of commercieel of educatieve zaken. Er wordt ook steeds meer geprobeerd dus met universiteitsprojecten samen te gaan werken en samen satellieten te bouwen. Als er dus weer een universiteit een CubeSat wil bouwen, dan wil Amsat daar een amateur dingetje bij inbouwen, hè, een lesstation of zo. Hè. En zodoende de zaken combineren. Maar ook voor wat betreft lanceringen is er dus nu een mogelijkheid om dat ook te regelen als zijnde een educatief ding. En dan gaat dat ook beter werken, is het idee. En dat zal steeds meer die kant op gaan, is de gedachte. In het Space Station zijn natuurlijk verschillende amateurstations aanwezig, al een tijdje op verschillende plaatsen, in de Russische module en de Columbus module. En er zijn verschillende zenders en ontvangers, verschillende antennes actief. Nu zit in de Columbus module inmiddels de Ericsson transceiver, die een tijdje geleden daar gemonteerd. En ze hebben nu inmiddels de 70 centimeter downlink ook actief. Dus normaal zit Packet alleen op 2 meter op 145,825, maar nu is ook de Ericsson transceiver er aangekoppeld en die zit op 437,550. Uiteraard heb je daar al 3 keer zoveel poplar shift, dus daar moet je even rekening mee houden, maar op 437,550 kun je dus ook Packet downlink verwachten. Dan moet je dan wel even je Packet spullen iets anders instellen. Dat protopad moet naar ARIS en de identificatie is RS0ISS voor het digitale. En je zou ook kunnen proberen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, de BBS te bereiken. Die heeft dan de callsign RS0ISS-1, maar eigenlijk is het alleen bedoeld voor het digitale zoals op de 2 meter eigenlijk de bedoeling is. Dus op die manier kun je daar iets mee doen. Hij zendt ook vakens uit, maar dat doet hij maar eens in de 2 minuten. Dus je moet even blijven luisteren om het signaal überhaupt te horen. Ja, verder dus nog de nodige aardverbindingen geweest met de Space Station. Dus met Canada op de 14e, dan op de 15e met Johnson Space Center in Houston, waar ook educatieve activiteiten waren. Dan op 9 november is het geweest met een jeugd- of kinderziekenhuis in Zwitserland. En verder nog met New York op de 10e november. Kijk ik naar Italië op de 12e, dat is ook goed gegaan. En zo blijven ze maar bezig. Op dit moment zijn er trouwens dus even geen nieuwe gepland, hè, zoals al eerder vermeld, maar dat kan dus over een week of wat weer beginnen. Verder wel is weer een tegenstander gepubliceerd over de ARIS in de UST. Nou, verder. ARISSAT 1, die is nog steeds volop actief en zendt alle mogelijke telemetrie en belastingstations werken enzovoort. Nou, de discussie begint langzaam op gang te komen over wat er nou gaat gebeuren met het verbranden in de atmosfeer van ARISSAT 1. Het begon een week of wat geleden met een Japanse amateur die een analyse had gedaan en die kwam uit op april volgend jaar. Toen kwam er iemand van Amsat en A die bevestigde dat. Ja, die had ook bedacht in de VS dat het ook inderdaad april moest zijn. Toen kwam een amateur die daar een artikel over geschreven heeft in de Amsat Journal eerder dit jaar. Die had toen ook zoiets van april volgend jaar bedacht, maar die kwam daar nu op terug. Die dacht dat het toch wel eens te vroeg moest worden. Dat kwam uit op eind januari. En ja, daar werd toen een Italiaan bevestigd, die kwam ook op eind januari. Iemand anders kwam op begin februari. En daar zijn ze het nou wel allemaal eens een beetje over eens. Eind januari, begin februari. Maar ja, toen kwam ik dus. En ik kwam melden dat ik uitkwam over midden december. De 17 december heb ik even. Als een voorlopige schatting. Nou, En toen werd het stil, want nou snappen ze er niks meer van. Dat kan helemaal niet voor je, iedereen. De reactie van een Engelsman die zei dat hij dat toch wel erg goed vond. Want die kwam ook ergens in januari uit. Maar goed, ik trek me ergens iets aan. Ik ga gewoon door met mijn analyse. Ik kom toch echt uit op voorlopig nog even midden december. Vandaag nog opnieuw een georganiseerd. Ik kom nog steeds uit op 17 december. Maar deze week is de zonneactiviteit wel heel erg laag geweest. Je ziet wel een trend ontstaan dat het wat later kan gaan worden. Een paar dagen. Maar mogelijk gaat in de komende week de zonneactiviteit wel weer stevig toenemen. Dan lijkt het op. En dan schuift het weer naar voren toe. Dus voorlopig blijft het wat mij betreft nog steeds ergens in december. Misschien dat het nog richting kerstmis schuift, maar dat vraag ik me af. Maar ik kan me niet voorstellen dat het in januari wordt. Dan moet er al heel wat gebeuren. Dan moet de zonneactiviteit al een lange periode heel erg laag blijven. Dan kan het dan begin januari worden. Maar mij betreft hou ik vol dat het december blijft. Dus dat wordt een leuke discussie. De komende weken, nou, we zullen zien. Ik hou de verschillende bronnen al op de hoogte. Dan krijg ik Prospero, die Engelse, hele oude satelliet, de eerste Engelse satelliet die geïnteresseerd is. Werd een beetje stil, maar de club is er nog steeds in Engeland mee bezig om te proberen die satelliet te bereiken. Ze denken één keer met een van de meekijkende stations een signaal gezien te hebben. Maar ja, omdat er heel veel andere signalen ook zitten, onder andere van Oomkom satellieten of zo, hè, die satellieten, die zitten daar ook de hele tijd met alle mogelijke digitale data. En voor deel op dezelfde frequentie, dus dat maakt het natuurlijk wel spannend. Omdat andere digitale signaal te herkennen als zijnde van Prospero. Maar goed, ze blijven het bekijken. Dus nog niet echt zeker, nog niet echt succes te melden op dit moment, maar het kan nog komen. FunCube 1, de eerste FunCube die dus door Amsterdam wordt gebouwd. Daar hebben ze nu ook een forum bij gemaakt op internet, daar kun je meedoen. En daar zijn ze al aan het discussiëren over de telemetrie die uit gaat zenden. Er zijn al opnames gemaakt van hoe dat gaat klinken. Dan kunnen we vast dus aan gaan wennen aan het signaal, zeg maar, of de apparatuur mee gaan testen als je al iets hebt. Daar wordt nog nog software voor gepubliceerd voordat die gelanceerd wordt vanuit Engeland. Dus je kunt dan direct als de satelliet inderdaad hangt de telemetrie gaan decoderen. Dus dat is het idee. Maar er komt dus nog meer informatie over. In de VS wordt nu gewerkt aan een wetsvoorstel om de ITAR-beperkingen voor commercieel satellietontwikkelingen wat terug te schroeven. Die zijn wel heel erg streng nu. Er komt er nu op neer dat er in de ruimtevaartwereld heel weinig meer gedaan kan worden door de Amerikanen. Want ze mogen helemaal niks meer exporteren. Er mogen geen samenwerkingsprojecten worden gedaan met het buitenland. Door wat voor bedrijf of organisatie dan ook. En dus ook Amsterdam heeft daar een flinke problemen mee. Die kan dus helemaal niks meer doen met de andere Amsterdam-organisaties. Die kunnen niet meer meewerken met satellietprojecten in het buitenland. Mogen helemaal geen informatie bij geven over hun amateursatellieten, want dat is allemaal verboden. Nou, ze zien nu toch in kennelijk dat het een beetje overdreven is allemaal. En dat die aangewerkt ook gaat dat wat minder heftig te maken, is de gedachte. Nou ja, we zullen zien. Het zal wel helpen, want dat moet toch ook een beetje gewerkt kunnen worden met die dingen. Goed, in Japan wordt gewerkt aan een volgende satelliet die ook weer voor amateurs beschikbaar komt. Dat is nou eens geen CubeSat, maar een veel grotere, een 50 centimeter grote kubus. Dus wel even 5 keer zo groot qua afmeting en zo'n 50 kilo massa krijgen. En die moet eind 2012, begin 2013 gelanceerd worden. Chubu heet die dan, ChubuSat. En dat is wel weer van een universiteit daar. En daar worden allerlei experimenten mee gedaan. Hij moet drie afzicht gestabiliseerd worden. Daarom is het maar een driekante zonnepanelen. moet een echt actief leven hebben van slechts 6 maanden, functioneel. Maar goed, hij krijgt ook amateur radioapparatuur aan boord voor het relieren van signalen. Dat is dan Packet, AX25, 2 meter uplink, 70 downlink. De uplink zou dan moeten zijn 145,89, de downlink 437, 485. Hij moet in een zonsynchrone baan komen. We zullen zien. Hij zou dan beschikbaar zijn ook voor amateurs om te gebruiken. Dus hij moet ook wat camera's krijgen. Met een resolutie van 10 meter moet hij beelden van de aarde kunnen maken. Maar ook zijn ze van plan ruimtepuin zeg maar, in beeld te gaan brengen vanuit die satelliet. Nou ja, kijken of dat dan helpt. En verder een infraroodsensor. Waarmee CO2 en dat soort dingen in de atmosfeer kunnen worden gemeten en de grond op de grondtemperatuur dus. Frequenties zijn al gecoördineerd met de IARU. En we zullen zien wat dat gaat worden. Eens kijken. SSTV, er zijn wat amateurs in Amerika die SSTV plaatjes uitgewisseld hebben via ALESAT 1. Dat is succesvol verlopen. Daar zijn ze wel te trots op. Ja, dan SpaceX, een commerciële organisatie die mee gaat helpen met het Space Station. Die hebben de Falcon 9 raket al een paar keer gelanceerd. Hè. Die doet het goed en daarmee gaan ze dus een ruimtevaartuig. De baan op de aarde verlengen bijvoorbeeld, hebben ze ook al één keer geprobeerd, de Dragon. Nou, de bedoeling is dat die Dragon gaat functioneren als een ruimtevrachtschip naar het Space Station. En de eerste vlucht naar het Space Station staat dus op het programma. Wordt nu even iets verder uitgesteld. Waarschijnlijk iets van 12 januari wordt het. Eigenlijk was het in december gepland, maar het kan nog wel later worden. Er zijn nog allerlei dingen aan het doen. Het is niet zozeer dat er technische problemen zijn, dat zit vooral in de bureaucratie. Aan de kant van NASA willen ze gewoon echt heel zeker weten dat het allemaal goed functioneert. Dus ze willen een heleboel documentatie, vooral op het gebied van veiligheid, eerst nog eens bekijken en reviewen en alles goed controleren. Want de bedoeling is dat hij in eerste instantie eerst naar het Space Station vliegt, dan vlakbij gaat vliegen en dan na een tijdje wordt hij heel dichtbij gebracht tot een meter of 10 afstand. En dan wordt hij met een van de manipulatoren achter van het Space Station gepakt en naar het Space Station toegetrokken en gekoppeld. En dan op die manier willen ze dus gaan kijken dat dat allemaal goed functioneert. Uiteindelijk moet hij dus echt als vrachtschip op en neer gaan vliegen. Nou in elk geval er naartoe met vracht. En waarschijnlijk zal hij dan niet kunnen landen met spullen. Dan zal hij wel verbranden in de atmosfeer, maar goed, zo gaat dat. Net als met de Russische Progress-zaken. Dus ja, dat wordt dus ook wat eraan zit te komen. De Chinezen hebben inmiddels ook Shenzhou 8-missie afgesloten. Die is dus naar het nieuwe Chinese ruimtestation Chang'e 1 gestuurd. Aangekoppeld, na een tijdje losgekoppeld en opnieuw aangekoppeld. Dat is ook weer goed gedaan. En toen afgekoppeld en toen is die Shenzhou weer geland in China. Dus de hele missie is keurig volgens plan verlopen. En dat betekent dat ze nou doorgaan met nog een paar van dit soort vluchten. Maar dan minstens één daarvan zal bemand te zijn. De Space Station is het dus wachten op de volgende bemanning die gelanceerd wordt met onder andere André Kuipers aan boord. Staat nog steeds op het programma voor 21 december. En inmiddels heeft de NOS besloten om daar flink aandacht aan te gaan besteden met 3 luiken van programma's. Dat heet dan ook een 3-traps raket, heel toepasselijk. En daarin zullen ze flink verhalen over André Kuipers laten zien, interviews enzovoort. Het begint op zondag 18 december, s'avonds van 23:05 tot 23:40. Dat is dan André Kuipers de countdown, waarbij uitgebreid met André wordt gepraat. gaat over de hele achtergrond, de geschiedenis enzovoort enzovoort. Dan op woensdag 21 december wordt de lancering van André in Baikonur live uitgezonden. Als het allemaal volgens de planning doorgaat, is dat dan tussen 13:20 en 14:45. Hier op Nederland 1, alle uitzendingen op Nederland 1 trouwens. Dus op woensdag 21 december de lancering live te zien. En dan op vrijdag 23 december weer een programma waarbij verslag wordt gedaan van de koppeling en ja, de aankomst van André Kuipers in het Space Station. Tussen 17:25 en 17:55. Dus vrijdag 23 december. Allemaal even volgens de planning zoals die nu is. Dus nou, er zal ongetwijfeld veel meer naar de media gaan komen, maar dit zijn zo even de eerste acties. Ja, verder zijn de Amerikanen dus bezig met voorbereiding voor de lancering van een grote nieuwe Marswagen, zeg maar, de Curiosity, een laboratorium, Marswetenschappelijke laboratorium, wat daar neergezet moet gaan worden. Die lancering is te verwachten op de 25e. En nou, dat wordt weer een spektakel natuurlijk. We kijken dan de amateurs op die er even nalopen. ARS-1 blijft dus nog steeds goed functioneren. Oscar 7 wisselt nog steeds keurig tussen mode A en B. Alleen mode A wordt langzamerhand steeds moeilijker bereikbaar door de hele goede propagatiecondities op 10 meter. Waardoor die onderscheer dus de zaak behoorlijk afschermt tussen de aarde en de satelliet. Dus je hoort de satellietsignalen lang niet meer zo goed als je gewend was misschien. Leuk is wel dat je nou hele aardige onder de horizon effecten kunt krijgen. Dus je kunt ook Oscar 7 horen als die helemaal niet binnen je bereik zou moeten zijn, volgens de berekening. Ver achter de horizon zit. En dat zijn weer wel de leuke dingen die je mee kan maken. Goed, Oscar 11 is weer uitgeschakeld sinds de ochtend van 17 november. Dus die zit weer in een periode van 10 dagen uitgeschakeld. Oscar 27 doet het goed, Oscar 29 nog steeds uit. Oscar 50, 51 en 52 doet prima. Oscar 68, 203, Oscar 64 ook. Space Station, ja, voorlopig even geen ARS, maar verder dus wel Packet op 2 en op 70. Als het allemaal goed functioneert. En verder andere zaken, als ik het denk. Space Station, verder de bekende zaken. Nee, dat zijn even de dingen deze week zo maar zeggen.